Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering is Piepschuim te gast, een muzikaal cabaretduo.
Er kwam namelijk een stokbrood
van achteruit de zaal.
Wham!
Piepschuim bestaat uit Cor Burger en Robert Koekoek. Ze maken cabaret met heel veel muziek en veel maatschappelijke betrokkenheid, waarbij ze allerlei verschillende instrumenten bespelen. Piepschuim toert al sinds 2010 langs theaters in het hele land en ze spelen ook geregeld op muziek- en theaterfestivals. Bij deze aflevering is speciaal voor de crewmembers ook nog een bonusaflevering. Hoe je crewmember wordt, vind je in de omschrijving van deze aflevering. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Piepschuim. Hoe zijn jullie begonnen? Dat is wat ik eigenlijk wil vragen.
Nou, ik ga het gewoon het klassieke verhaal vertellen. Dat is namelijk gewoon wat de waarheid was. Ik speelde al met een ander bandje. En ik wilde iets anders doen. Iets meer richting wat we nu doen. Dus geëngageerd, een beetje schurend. Een beetje wat viezere liedjes. Dus niet zozeer dat het over vieze woorden. Maar dat het net iets naarder en prikkelender was.
Ja, geen ik kon, hou van jou en ik
nee, precies.
Jou.
Dat deden we daar ook niet. Maar dat was nog wel wat braver. Dus ik dacht, het moet iets minder braaf en iets gewoon pijnlijker worden. En ik had een zootje van die liedjes. En ik heb me toen ingeschreven voor een singer-songwriter wedstrijd. En daar ben ik met de derde persoon die er nu bij zit naartoe gegaan. En daar kwam Robert tegen. En dat klikte meteen. Robert zag ons spelen. En wij speelden tussen allerlei singer-songwriters. Met echt inderdaad, ik hou van jouw liedjes. Of hele grote wereldproblemen. En ik had 7 liedjes, maar we mochten maar 20 minuten spelen. Dus ik zei, oké, wat je ook doet, je mag niet klappen tussen de liedjes. Wij gaan alle 7 fucking liedjes afmaken. Daarna mag je klappen. Dus flats. En zoals ik nu praat. En Robert zag, wat de fuck is dit? Dus we kwamen elkaar backstage tegen. En toen hebben we meteen gezegd, laten we samen iets gaan doen. En toen werden wij door de organisatie per ongeluk, daar hadden we niet om gevraagd, in een bandjeswedstrijd. We kwamen zo van het ene, stonden ze in die finale van de singer-songwriter, Gelderse singer-songwriter festival, ik weet niet, iets, wedstrijd. En we werden in het mapje van de Roos van Nijmegen, dus een voorronde van de Grote Prijs, gestopt. En toen stonden we ineens, moesten we daar. We hadden besloten, we gaan repeteren. Maar toen moesten we ineens repeteren. Want over een maand of zo.
Het was veel korter. Het was redelijk korter. Bizar. We hebben volgens mij 2 of 3 repetities gehad voordat we die wedstrijd hadden. Dat was de voorronde. Die wonnen we. Toen stonden we in de finale. En dat is altijd met Pasen door Roosjes. Altijd uitverkocht. Superleuk. Alle bandjes hadden hun fanbase meegenomen. Dus superleuk. En wij hadden niemand. Want wij bestonden nog helemaal niet. En toen werd de nummer 3 werd genomineerd. Het was allemaal, er waren bands, stevige bands.
Ja, we stonden met z'n 5 en er waren 4 metal bands.
Ja.
En wij. Met akoestische gitaars en saxofonisten.
Ja. En toen werd de nummer 3 afgeroepen en dat waren wij niet. En toen werd de nummer 2 afgeroepen, dat waren we niet. En toen dachten wij.
Nee, het waren 5, dus 2, 3, 4 werden benoemd. En toen waren er 5 en 1 was over. We dachten, fuck, zo slecht waren we.
Nee, ik dacht, dat kan niet. We kunnen toch niet laatste zijn geworden. En dat was ook zo. Wij wonnen die wedstrijd. En dat was het moment waarop een uitverkocht door een roodje geen applaus gaf. Gewoon 0 applaus. Want er was niemand voor ons daar.
En die andere band die was al min of meer aan het feesten. Ja, we hebben gewonnen. Die andere met de band hebben niet gewonnen. Dus wij. En toen wij keken elkaar. We moeten volgens mij het podium op nu. Zo. Ja. Te gaan. We staan er ook super onhandig bij, omdat we echt dachten, ja, vijfde, dat is gewoon echt, dat is, ja, ik begrijp best dat we er niet tussen pasten, maar vijfde is gewoon een trap na.
Ja.
En dat was het dus ook niet. Ja. Nee. En ook, er stond een stukje in de Gelderlanden met, ja, dat was een vrij bizarre toestand, want iedereen zei van, ja, wat is dit voor rare uitslag? Want dat klopt. Nou ja, het was echt heel raar.
Oh, wat goed.
Ja.
Maar ook, dat lijkt me ook raar voor jezelf, dat je, aan de ene kant ben je verbaasd dat je wel genoemd wordt, maar ook je bent blij dat je gewonnen hebt. En vervolgens heb je een zaal die,
ja, ja.
Ja, want daarna mag je de toekift gaan spelen, hè?
Dat moet je nog. Echt. En we waren, je hebt ook geld en zo, je kan opnametijd krijgen. Dus we wisten ook van, ja, nu we hebben wel iets.
Ja, ja.
In het begin. En we hadden drie keer gerepeteerd met z'n vieren. Want dat was de enige, want we hadden toen twee, want Robert had nog een andere saxofonist. Dat was de enige keer dat we met z'n vieren zijn geweest.
Ja.
Daarna zijn we met z'n drieën verder gegaan. Want de tweede saxofonist is verhuisd naar Engeland, dus dat was het.
Ja.
Maar, en ja, vanaf dat moment heb je ineens wat geld om opnames te maken. Je kan een cd'tje maken, je komt in het theatercafeetje terecht en op theaterfestivals.
En hoe ging de toegift dan nog?
Nou ja,
het klinkt niet alsof de zaal dacht, oh vet, ze komen nog een keer.
Ik weet dat niet meer precies. Ik weet, we hebben een nummer van 1 minuut. Ik vermoed dat we dat daar gespeeld hebben als toegift.
Dat denk ik ook, want ja, precies. Ja. Ja, dat is gewoon 1 minuut rammen en
klaar.
Doei.
Oh, wat goed.
Ja.
En nou ja, dan ga je daarna spelen, want je hebt wat geld voor een opname. Je komt op theaterfestivals.
Nou.
Ik neem aan allemaal leuke shows. Maar er zal ongetwijfeld ook ergens een tussen hebben gezeten. Dat je denkt, ja, hoe lang gaan we hier? Want was dit zeg maar singer-songwriter scene? Of meer bandjes scene? Of al meer theaterkant op?
Het zat een beetje tussenin. Je hebt in Gelderland een Stichting Kunst en Cultuur Gelderland. Die deden heel erg hun best om een goede podium infrastructuur te maken. En die hielp ons aan het spelen daar. En dat was soms heel leuk bij muziekcafés. En soms ook helemaal niet. Want als mensen gewoon live muziek willen, was het theatraal. Als mensen open stonden voor net iets anders, dan was het wel leuk. Maar ik,
ja, en kijk, volgens mij heeft iedereen dat. Wij zijn natuurlijk ook regelmatig op zo'n plek terechtgekomen dat je gewoon duidelijk achtergrond bent. Gewoon herrie bij het zuipen.
Ja.
Leuk, maar wij gaan echt kapot. Want wij zoeken voortdurend interactie op die er niet is. En ergens bloed je leeg. Dan is het gewoon, je bent helemaal leeggezogen. En ja, dat publiek heeft duidelijk, het is leuk dat je een beetje herrie maakt, maar het moet niet te hard gaan en niet inhoudelijk. Maar goed, we hebben ook eens, want ik zat te denken, wat was echt erg. We hebben ooit in een wedstrijd meegedaan. En daar was de openingsband. Er was toen echt een soort van benchwedstrijd. En die gasten hadden allemaal echt overduidelijk gezopen. Dat was echt niet normaal. En wij zaten daar, dat is echt belachelijk. Dat je gaat er niet. Wij waren toen al te serieus mee bezig, omdat niet echt voorkomen gênant. Ze wisten ook niet meer van elkaar dat ze op het podium stonden. De solist of de gitarist deed een solo en niemand keek. En
het zou zomaar kunnen dat je mijn bandje ooit hebt gezien.
Nou, misschien. Maar wij zaten dus daar aan een tafel bier te drinken, te besluiten dat echt niet kon. En wij waren als laatste. Echt, jongen. En wij stonden op en we keken. Oh, fuck, jongen. Maar het ging goed. Super, het ging fantastisch. Maar ja, we hebben later wel teruggehoord. Dat was helemaal niet zo heel. Dat was echt afschuwelijk. Dus toen hebben we dat is dit één keer. Dat gaan we nooit meer doen.
Ja, ja, ja.
Maar vooral ook omdat we besloten, ja, dit slaat helemaal. Zo kun je niet op een podium staan. Je moet op zijn minst dat wat je doet serieus nemen. Jezelf niet, maar wat je doet wel. Er zitten gewoon mensen die hebben betaald. En toen stonden wij strontbezopen op het podium.
Maar het is zo'n zoektocht in het begin. Hè? Van waar hoor je thuis? Ik denk dat iedereen dat wel heeft die op een podium staat. In het begin weet je nog niet waar het circuit is, nee, waar je heel goed past. En ik herinner me bijvoorbeeld dat wij ooit op Koninginnedag in Zaandam hebben gestaan. Op een heel groot plein waar mensen allemaal Nederlandstalige muziek verwachten. Nou, dat voldeden
echt
we aan.
Echt gewoon Tros Muziekfeest op het plein.
Ja, zetten. Dat was het soort muziek wat daar was. En wij. Dat was ook niet heel fijn. En ik werd daar zo dwars van. Dat ik had op een gegeven moment een solo op de sax. En er was een soort catwalk. En ik ben die hele catwalk naar voren gelopen en weer terug. Terwijl je merkt, gewoon niemand zit erop te wachten. Ja, dat heb je ook wel. En op een gegeven moment vindt dat elkaar wel. Theaterfestivals waren bijvoorbeeld, voordat wij echt een theatertour hadden, een prima plek om te spelen.
Ja.
Maar dat lijkt me wel inderdaad wat je zegt. Kijk, iedereen zoekt natuurlijk zijn plek. Maar wat jullie doen, muzikaal cabaret, kan me voorstellen dat je inderdaad Nou, bij de echt puur muziek val je er net buiten. Maar dat je misschien bij echt cabaret podia ook...
Ja, dan is de grapdichtheid is gewoon te laag. Er zit gewoon te veel muziek in.
Ja.
En dat is ook raar dan. Dus je moet...
Ja. We hebben wel eens op zo'n comedy night gespeeld. Dat ging fantastisch, want mensen vinden het ook heel erg leuk dat je net een iets andere insteek hebt dan de man met de microfoon op het podium. Maar het is ook echt anders. Ja. Er zit ook je kunt niet aankomen lopen, de microfoon pakken en beginnen. Dan moet eventjes die instrumenten moeten worden gesoundcheckt. Er is altijd wat meer gedoe omheen. En ik denk dat we dat tot een minimum beperken. Maar je hebt dus echt het is net een ander ding weer.
Ja.
Ja. En ook wel. Want net, we nemen nu hier op in het oude raadhuis in Hoofddorp. En jullie waren net aan het opbouwen voor de show van vanavond. Zei al, het was even passen en meten. Want we hebben nu een lichtplan wat helemaal zo gemaakt is dat het gewoon kan met de techniek mensen van het huis. Maar het is toch lastig, want er zitten mooie dingen in. Nou hebben ze hier een hele goede ploeg lopen die echt hun best doet om het allemaal waar te maken. Maar ik kan me voorstellen, zeker als je op plekken komt die wat meer in zijn gericht op inderdaad een man met een microfoon. Of misschien één gitaar en één liedje. Wat hebben jullie? Wat is de grootste technische uitdaging, zeg maar, om het zo te formuleren, die jullie gehad hebben, of waar je aankomt met al je spullen, met gitaren, saxen en alles?
Ja, we hebben dat nu eigenlijk niet meer, omdat we nu echt we spelen in theaters en die zijn over het algemeen gewoon goed uitgerust.
Ja, en we hebben ze zelf ook opgezocht, want we wilden ooit graag het Zwarte Cross spelen. En ja. Gewoon, we hadden heel veel festivals gehad, behalve dat festival. En toen dachten we, hoe gaan we dat doen? Ja, toen dachten we moeten een gemotoriseerd theater hebben. Als wij een theater vinden dat 50 km per uur kan, dan komen we vast daar binnen. Dus we hebben een hele grote SUV-wagen gekocht.
Want even voor de mensen die niet weten wat de Zwarte Cross is. Het is een heel groot festival, zoals Pinkpop en dat soort dingen. Maar
dan,
het hoofd evenement eigenlijk van de cross is een enorme crosswedstrijd. Ja. 3 dagen lang in allerlei klasses met achteruitrijden met een caravan tot aan keihard scheurende motor.
Precies, maar ook 250.000 man wat daar komt. Dus het is Pinkpop, Lowlands en nog een paar festivals bij me erop geteld.
Een van de grootste festivals van Europa. Ja.
Bizar groot. Maar we hadden een SUV-wagen gekocht en daar propten we 50 man in.
Ja, zouden boodschappen.
Ja, oude boodschappen, winkelwagen. Ja. En de stoel van de bestuurder die ik stopte eruit. En dan stonden we met toen nog 3 op een rijtje. En die auto is dus, wat is die?
2,20 breed.
Aan de buitenkant.
Ja.
En aan de binnenkant dus 2. En daar stonden we met z'n 3 naast elkaar met gitaren, saxen, klarinet, de hele zandkraam. Speakers daarop gehangen. Dus dat we daar moesten zo'n beetje half langs.
Dat is goed.
En dat paste ook. Dus op zich hebben we kunnen ook, als het echt heel slecht gaat, kan het gewoon ook. Nou, dat is een goed voorbeeld.
Wacht even. Want de Zwarte Cross, het klinkt fantastisch zo. Ik vind het sowieso wel tof dat je denkt, oké, dan moeten we zorgen dat we een gemotoriseerd theater zijn. Dan komen we binnen. De Zwarte Cross is een heel tof festival. Maar is ook van alle festivals in Nederland het festival wat al het vaakst genoemd is in deze podcast. Omdat het publiek, laat ik het positief framen, nogal opgaat in de festivalbeleving. Om niet te zeggen, ladder zat is.
Ja,
maar dan moet je natuurlijk zelf ook gewoon je verwachting op afstemmen. Dus onze shows werden een stuk korter.
Kwartier? Serieus?
Ja, en dat was dan net lang genoeg om uit te houden tussen 2 biertjes. Dat is gewoon, dan moet je dan je show op afpassen.
Zeker nog, ik zei het aan het begin van de voorstelling om de mensen gelijk gerust te stellen. Deze voorstelling duurt 15 minuten. En dan zat er iemand met een glas bier. Wat? 50 minuten? Daar haal ik nooit. 15. Oh, dat komt goed. Serieus. En maar dat was echt, je zag de paniek. Zo 50 minuten, gast. 50. Je bent op de Zwarte Cross, hè? En dan 15. Oké, ja, nu, misschien. Maar goed, we hadden een SUV-wagen met hydraulische deuren. Die zit gewoon vast. Je komt niet weg. Als je eenmaal bij ons binnen bent, dan heb je 15 minuten voorstelling. Want wij hebben de knop waar de deur van op gaat. En jij niet.
Oh, wat goed.
Ja.
En hoe ging het dan? Nee. Ik heb heel veel vragen over dit concept, namelijk hoe ging het qua aandacht in die 15 minuten? Bleven mensen er wel bij?
Ja,
en dat
ja.
vraag ik ook, omdat de verhalen waar het vaak voorkomt, en nogmaals, de Cross is een heel tof festival, maar of het gaat over verhalen van een damesduo in de tipi toen nog op het theaterfestival of op de theaterweide. Dat was geen gunstige combinatie. Jonge vrouwen met heel veel dronken mannen.
Ja.
Slecht systeem. Of in de schaterbar, wat de enige plek was waar ze goalsbeugels schonken. En daar met Stand Up Comedians, waar iedereen kwam omdat er gewoon koude grulsbeugels waren. Hoe ging dat bij jullie in die SRV-wagen?
Ja, wij stonden op diezelfde theaterweide. En wij hadden toen naast ons hadden wij een glazen of een doorzichtige kerk. Zodat iemand een voorstelling te maken.
Oh ja, Frank Los met die.
Frank Los, die met zijn transparante kerk.
Ja.
En, maar die voorstelling die verzandde heel vaak in dat er dat hele publiek daar moet een piemel in schreeuwde. En dat hoorde hij dan bij ons binnen. En ik geloof dat wij steeds. We hadden ook liedmateriaal uitgekozen dat echt gewoon meteen naar de lach schoot. Dus alles wat enigszins, zeg maar, waar de grap langer duurt, weg. Alles gelijk, meteen vol op de lach. En dan lukt dat 15 minuten. En dan kun je dat een paar keer doen. Maar je moet dat niet verwachten.
Dat niet alleen. We hadden natuurlijk ook het slimme offensief. Dat we als stoeltjes hadden wij 50 kratjes bij Grols opgehaald. Leek weliswaar om op te zitten. Dus dat bonden met het publiek was op die manier wel geregeld.
Dat had ik wel even vergeten.
Ja.
Nou ja, de andere vraag die ik namelijk had, maar die beantwoordde je al met dat hoorde je bij ons binnen, daar moet een piemel in. Hoeveel geluid van een festival met muziek en een cross houdt een SRV-wagen tegen?
Best veel.
Dat gaat goed.
Best veel. Als er dus, kijk, als er 20, 30 man naast je staat te schreeuwen naast zo'n bus. Maar wij stonden op de theaterweide en dat was eigenlijk dat was dicht bij het hoogpodium, maar dan nog, dat ging eigenlijk heel goed. Dat
en wij maken muziek, hè. Dus zeker daar pakken we echt alleen liedmateriaal. Ja, dat maakt natuurlijk wel genoeg volume om dat tegen op te boksen.
Ging gewoon versterker in de bus iets harder, ja.
Ja.
Ja, dat ging prima. Ja, echt. Maar de technische uitdaging, want die had ik nog.
Zo kwamen we er, ja.
Wij zijn in onze eerste tournee ergens gekomen en daar zat dus nog een pauze in ons programma. Dat hebben we daar volgens mij nog mee gedaan. En wij speelden het ene laatste lied volgens mij van de voorstelling. En ineens klapte daar alles eruit. Dus alleen nog de nooduitgangbordjes bleven aan. Maar alles. En je zag die techniek daarachter. En wij zijn toen de eerste tournee met z'n drieën op de rand van het podium met akoestische instrumenten het laatste lied voor de pauze gaan spelen. Het was een heel klein subtiel liefdesliedje. En iedereen dacht dat het erbij hoorde. Er was een heel oud aftans theatertje met gedoe, alles stof, goor en weet ik het allemaal. Alleen de stoppenkast, die zat op slot. En niemand had de sleutel. Dus er waren technici totaal aan stress. Ja, we kregen die pauze, die kan een half uur duren, maar niet veel langer. En iemand moet. Dus die deur ging gewoon niet open. Echt niet.
En normaal. Ik weet nog steeds niet hoe ze het gedaan hebben.
Ik
maar er was inderdaad, er was niemand die daar een sleutel van had.
Oh, en ik zit nu zo hard te denken, want ik weet dat iemand anders ook een keer heeft verteld, volgens mij, over een stoppenkast die op slot zat. En dat dan een andere vrijwilliger moest komen, want die had dan de sleutel.
Het was in Brabant. Ik weet niet eens welke plaats het meer was.
En maar is het gelukt? Hebben jullie de helft?
Ja. En dan ineens speel je door. En iedereen dacht, supergoeie truc, jongens. Want die hadden gewoon een langere pauze gehad. Die hebben niets van die stress van die technici meegemaakt. De stoppenkast is gerepareerd en de voorstelling gaat door.
Oh, okay.
En we hebben dus echt heel veel mensen moeten. Dus we dachten, jullie gingen zo relaxed met z'n drie op het randje van het podium zitten. Ja, het is natuurlijk gewoon gerepeteerd. Kom op. Niet zo flauw doen. Nee. Ja, maar jullie hebben niet eens iets afgesproken. Jullie gingen meteen zo. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dat deden we gewoon.
Goed.
Ja. Ja, dus dan is. Kijk, dat is toch ook het voordeel als je muziek maakt. Wij kunnen dan ook nog gewoon een klein liedje doen. En dan zie je dat mensen wel naar voren leunen. Die willen dan toch horen wat je doet.
Ja.
En dat is ook een voordeel ergens. Want als je een grap maakt en de achtste, zes rijen hoort het niet. Ja.
Nee, ja, dan ben je weg.
Je hebt niks.
Ja, maar wat dat betreft is het nu kwetsbaarder. Dan moet je de keuze maken om een liedje te gaan spelen. Ja. Maar onze voorstellingen hebben naast liedmateriaal ook een verhaal. Een lijn, kort verteld verhalen. Ik doe fysiek theater erbij. Ja. Dus er zit veel meer in. Maar de ruggraat is de muziek. En daar kunnen we op terugvallen. En dat is heel comfortabel en heel fijn.
Ja. Dan ben ik wel ook benieuwd. Het kwam eerder ook al even ter sprake. Volgens mij was het in de context dat je inderdaad de achtergrond bent voor gewoon een zuipende menigte die misschien gewoon een bandje verwachten. Maar ik kan me voorstellen dat je dit ook hebt, dat de setting wel meer is dat jullie wel geboekt worden gewoon om wat je doet. Maar dat alsnog iedereen denkt, oh, die jongens spelen liedjes. Ja, nou, want doen jullie bijvoorbeeld bedrijfsdingen of afsluitingen van congressen of dat soort.
Wel eens, maar nu laatst tijd, omdat we hebben nu dat klimaatprogramma en dan worden we echt gevraagd voor de inhoudelijke kant. Ja, dus we hebben een En dan past het ook heel goed. Want nou ja, bij Urgenda passen wij. Want we hebben een programma dat precies aansluit bij waar ze mee bezig zijn. En dan lachen ze en er wordt een traantje weggepinkt hier en daar. En je hebt een theaterbeleving en dan heb je ze wel. Rijkswaterstaat was ook zo'n plek waar het... Daar gaan we ook over. Ja. Klimaatadaptatie en wat we ermee moeten. En nou ja, dus daar passen wij. En we hebben dat vroeger wel eens gedaan. Maar...
Mensen weten nu wat ze boeken. Maar wij hebben, dat is misschien wel een...
Ik ben echt benieuwd. Met je hoofd voorspelt niet heel naars.
Dat is natuurlijk juist met mensen die te gast zijn. Over het algemeen betekent dat je op een punt in je carrière bent... dat de echte rampen wel achter je... liggen.
Ik heb wel een echte ramp. Op het moment dat onze derde man wegging, kregen wij in die zomerperiode een serieus grote boeking. Er was een soort...
Ja, ik ken dit verhaal.
Ik moet vooral lachen omdat ik... Nou ja, ik kijk jou aan terwijl je het verhaal vertelt. En jullie zitten aan weerszijden van mij en ik hoor in mijn linkerhoor jou doen... Oh ja,
die had ik verdrongen. Die was gewoon weg. En daar had ik een reden voor.
Kleine moeite. Ik haal hem wel even terug. Wij werden in die zomerperiode geboekt door de betongroep.
Fabriek.
Betonfabrieken. Die gingen samenwerken met een hele hoop fabrieken door heel Nederland. En wij mochten daar om het ijs te breken de directeur introduceren. Zodat hij zijn praatje kon houden. En wij zouden dan nog een kort programma doen voor de medewerkers daar. Ja, je hebt dan een directeur, echt een bobo, die een hoogdravend idee heeft. Daar zit vast allerlei gedoe met investeerders achter. En je hebt de mensen die daar werken. Dat zijn...
Betonstorters. Gewoon die betonnen in...
Dat zijn mensen die een totaal andere beleving hebben.
En ik gok zomaar, dat zijn niet de mensen die de betonindustrie in zijn gegaan... omdat ze de scheikundige en natuurkundige aspecten van beton zo fascinerend
vinden. Dat zijn mensen die heel goed met hun handen kunnen werken.
Ja, ja.
En wij maken, ik denk... de liedjes die ik schrijf, dat zit slimmig in elkaar. Dus het is niet zo dat de grappen zomaar voor het oprapen liggen. Ze moesten op maat dingen maken.
Ja.
Dus je maakt ook nog iets lied. Nee, dan wil je ook niet zo van, nu ga ik eens even iets heel doms maken. Want ja, die mensen zijn er misschien. Dus je gaat proberen ook wel iets moois te maken. En echt, het was...
En ook, wat ik ben heel benieuwd hoe de uiteindelijke uitvoering ging. Ik kan me ook voorstellen, want het is natuurlijk een bedrijfsverhaal als ze zeggen, we gaan allemaal samenwerken en we hebben één nieuwe directeur. Ja. In de praktijk betekent dat, we gaan dingen samenvoegen en er moeten ook mensen uit.
Ja,
is er een efficiëntieslag over het algemeen.
Zeker. En hoe ging die voorstelling? Het waren er 7. Want we moesten bij elke fabriek langs. En niet alleen dat. We hadden bedacht. Want ja, dat moet natuurlijk wel een beetje uit die mensen uit de normaal. Ja, het wordt echt nog. Dit zijn er nog lang niet.
Het leuke was dat je de mensen vanuit hun werksituatie meenam. Als een soort rattenvangers van Hamelen. Naar de plek waar de directeur dat zijn praatje ging houden. Dus wij kwamen muziekmakend die fabrieken binnenwandelen.
Ja, precies.
Namen die mensen mee. En weet je, normaal gesproken... kijk, die nummers die schrijft Cor, daar zit een idee achter. En je weet, dat weet je ook vanuit het theater, je bekijkt bepaalde reacties. Ja. Je weet waar gelachen wordt, je weet waar mensen zeggen, dat weet je. Maar er zijn dus ook mensen waar dat niet voor opgaat. Die gewoon op willekeurige momenten willekeurige reacties geven.
Maar ook lachen dat je denkt, what the fuck? Dat was niet eens in de buurt van een grap, want ze blijken toch grappig. En... wat we ook hadden bedacht, omdat we die mensen dus uit hun werkplek zouden, dat we niet in een locatie zouden gaan staan. Nee, wij zouden zelf een tent meenemen. Dus die tipi-tent, maar dan de grote.
Ja.
Waar dus ook 100 man in moet kunnen, want we namen soms 100 man mee. Die zetten wij daarop. Dus wij kwamen daar fucking vroeg om zo'n joekel van een tent op te zetten zelf. Met storm ook een keer. En
hitte.
Nou ja, echt waanzin. Want het was verspreid, het was niet achter elkaar. Maar het waren 7. Dan had je er 1 gehad, was je half dood. En dan mocht je 2 weken bijkomen en dan moest er nog 1. Dan kwamen die mensen, die moesten dan die tenten. Maar die dachten, ja fuck, ga die tent niet in. Ze sowieso vooraan zitten, hell no. Dus er stonden op een gegeven moment heel veel mensen nog buiten. Die werden dan door de directie zo naar binnen. Ja, je moet naar binnen. Dan werd het niet gezelliger van. Dus die mensen die zaten al, die hadden er geen zin in. En we hadden ook nog interactie. Dus nou ja, daar hadden ze helemaal geen trek in.
En daarvoor zit ook nog, want jullie beschrijven het nu als... wij gingen langs, we namen die mensen mee. ik heb wel eens BHV-oefeningen gedaan in mijn oude werk. Dan moet je mensen meekrijgen onder de dreiging dat het misschien geen oefening is. Dit lijkt me ook al een heftige klus. Dat je dus de mensen...
Ja, helmen op, beschermen, oorbeschermen, die horen je niet eens. En die staan... Ja, ik sta net gewoon storten. Ben je gek? Dat kan niet. Ik zie het toch. Echt. En... Dus dat duurde ook een eeuwigheid voordat we ze mee hadden.
En wat beschrijven we hoe... Oké, dus je hebt de tent opgebouwd. Dat is al een hele kutklus, want buiten en gedoe en zo'n type is een enorm ding.
Ja.
En die kan ook het beste op gras staan, zodat je hem met haring in de grond kunt borgen. Maar ja, bij een betonfabriek...
Beton! Daar kan je nergens haring in slaan. Hadden ze er niet erbij gezegd. Ja, is een harde vloer, kan het. Ja, tussen tegelslijgen gewoon een haring. Maar niet tussen beton.
Tussen massief beton gaat het niet.
Dus dat staat ook levensgevaarlijk, maar goed.
Oké, de tipi-tent staat. Je hebt al één of twee van dit soort shows gedaan. Dus je weet al een beetje wat je kan verwachten. Dan komt het punt waarop je weet... Oké, daar gaan we. We moeten nu een ronde gaan maken over dit terrein. Door deze... Hoe laat je je hiervoor op bij show 6 of show 7?
Nou ja, je trekt je op aan de paniek in de ogen van je collega's of zo. Dat is trek me daar op, zolang
nog,
jij...
Ik wou nog zeggen, je hebt mekaar tenminste, maar...
Gewoon, jij vindt het erg. Nou oké, dan ga ik het gewoon minder... Doe het wel gewoon. En jij was altijd nog degene met het meeste eten. Nee, we gaan lopen ook door tot het einde van die hal. Door, jongens. We hebben beloofd dat we
zeker
bekertje helemaal op drinken.
Ja.
En dan heb je die mensen mee. In ieder geval degene die mee...
Ja, uiteindelijk. Want dit staat natuurlijk ook direct... Ze moeten iedereen spreken. Dus die directie bonjourt ook iedereen achter ons aan. Alleen, dan staan ze buiten. Want ze denken, ja, ik kan het hier ook horen. Toch? Sta buiten. Ik hoor je die gasten. Ja. En dan moet je nog, en we hadden een lied gemaakt voor speciaal voor hen. Dat moesten ze meezingen.
Oh ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Nou, heb je dat wel eens geprobeerd? 120 betonmedewerkers mee te laten zingen als ze geen zin hebben? Holy shit. En dan moet je maar blij blijven doen. Van nee, wat is hartstikke leuk. Doe mee. Nee, niet. Gewoon niet. En die directeur ging daarna zijn verhaaltje houden. En dit was natuurlijk, en het klinkt nog slechter dan het was. Waar ook was dat het een beetje ging. Maar meestal niet. Maar daarna ging die directeur zijn verhaal houden met die idee van, weet je nog, toen jullie in die tent zaten, dan kan hij dat verhaal kan niet gemakkelijk terughalen. En wij dachten, dit moeten we gewoon, zij moeten dit ook gewoon zo snel mogelijk vergeten. En die directeur trouwens, die heeft er niet lang gezeten. Want we hebben er
nee,
later...
dat is ook een mooi verhaal. Aan het einde was het idee, als jullie overal geweest zijn, dan is er later in het jaar een groot feest voor alle medewerkers van al die verschillende vestigingen. En dan is het leuk als jullie dat lied nog een keer te horen komen brengen.
Ik snap de gedachtegang, ja.
Ja, nou, toen was de directeur inmiddels ontslagen en er was iemand anders voor aangenomen.
Dus het hele verhaal en het hele lied sloeg ook nergens meer op, want dat hoorde bij zijn verhaal.
En wij mochten op dat feest na Frans Bauer spelen.
Ja, dat, terwijl je hebt dan betonmedewerkers Frans Bauer. Super, je voelt dat is een gouden combinatie. Gouden, ja. Dat kan, ja. Niet, kan echt niet, ja, misgaan. Ging ook niet mis. En dan moesten wij.
Hoe ging dat?
Oh.
Ja, Frans was heel aardig.
Frans was heel aardig. We hebben heel lang, hij heeft een enorme gitaarverzameling, blijkbaar.
Echt?
Ja.
Wat grappig.
En hij kan dus ook gitaar spelen. Maar en daar hebben we het ook heel lang over gehad. En dat hij ook al zijn eigen pianopartij inspeelt. Ja. Ja, en heeft dus voor echt...
Frans Bauer is zojuist echt best wel in mijn achting gestegen.
Hij... Nou, dat niet alleen, maar doordat hij dat gesprek met ons aanging, konden wij ons even af laten leiden van het feit dat we voor die, ik denk, 1500 man het podium op moesten, die niet op ons zaten te wachten.
Nee, oh, dat zijn die kwiebussen. Oh, daar hebben ze weer.
Ja, ja, want dat is ook nog een keer. Dit zijn allemaal mensen, ik denk voornamelijk mannen.
Ja. Ja, en wat
en partners.
Maar, ja, en partners, maar ook de mensen van de administratie. Dus er zaten er in wat. Maar het was inderdaad vooral.
Maar vooral ook mensen die jullie inderdaad eerder gedwongen in een tent hebben gezien. Ja. Waar ze het al niet mee eens waren.
Geen dikke vrienden.
Nee. Oh, en moesten jullie alleen dit lied doen? Of zouden jullie.
Nee,
hoe lang nee.
Nou. We zouden, want het is wel ingekort. Want de organisator ook dacht van, nou, misschien is dit niet een heel goed idee. Want normaal gesproken vinden wij het leuk om dan gewoon een half uurtje te doen of zo. Ja. Ik wil dat je gewoon even de boeken opstoken. Maar hier was het zo duidelijk dat we hier niks te winnen hadden. En dat we uiteindelijk volgens mij hebben drie liedjes gespeeld.
Ja, op zich een kwartiertje is het minimum om iets te bouwen met je publiek en het mooi af te ronden en dan met het hoogtepunt weg te gaan. Nou, in dit geval was het een kwartier te veel.
Ja, dat was en dan is het gewoon een beetje doodgaan.
Kwartier. Oh, en beschrijf ook even. Ik heb een beeld van het type mensen die hier werkt en hoe zo'n zaal klinkt als Frans Bauer staat te spelen.
Ja, die los.
Geen enkele moeite, denk ik, heeft om mensen mee te laten zingen.
Nee, maar ze kennen ook. Dus dat is natuurlijk tof. Ze kennen ons lied ook, maar niet in een goed vakje in hun hoofd.
Nee.
En Frans Bauer was gewoon gelijk, hoppakee.
Ja.
En gaan.
Maar dan... Nou ja, eigenlijk net een beetje als waar ik net naar vroeg. Oké, je hebt die tent opgezet. Dan weet je, we moeten nu gewoon dat rondje maken. Hier ook. Je zit achter. Je hoort dat feest aan de gang. Je hoort Frans Bauer. Je hoort iedereen, heb je even voor mij. Handjes in de lucht. Gekkenhuis. Maar je weet, straks is Frans klaar.
En dan moeten wij.
En dat...
Wij...
Had geen golf van positieve herkenning komen.
Nee. Nou ja, wat je laat jezelf op en je doet wat je altijd doet. Gewoon dit zoals, ook als je weet, oké, ik sta op 4-0 achter voordat ik het podium kom, maar dan vol erin, ja. Nog meer, er gaat nog meer energie bij. En dan ga je nog harder je best doen en je gaat nog harder dood en je gaat dan nog harder af daarna en je bent doodongelukkig.
Maar het is natuurlijk ook zo dat...
En dan zie je dus, want er waren nog andere artiesten, want daar hebben we voor het eerst die, weet je nog, onze, dat busje stond en die stond naast die BMW i8 van de DJ die naast was. Zo'n hele vette sportwagen, volkomen elektrisch.
Ja.
En okay, ja, dat is de reden voor natuurlijk. Wij zijn die gasten met dat kutbusje en iemand die wel dat goed kan met die gasten, die verdient echt.
Ja. Maar het punt is vooral dat je kunt niet toelaten dat het niet top is. Want als je dat toelaat, straalt dat van je af op het podium.
Ja.
Ja, en dan wordt er gehakt van je gemaakt. Dus je moet gewoon de volle overtuiging voor gaan. En dat is echt super lastig op zo'n plek. Maar je hebt toch geen keus. Als je er zelf al niet meer in gelooft, dan...
Absoluut hoor. Ik ben helemaal met je eens. Maar meer, het is zo'n rare...
Dit was
zo'n raar mentaal ding dat je dus weet, we moeten hier vol voor gaan alsof wij ook Frans Bauer status hebben. Terwijl je weet, die hebben we niet.
Nee, niet in de buurt. Nee. En het maf was dat ook zo'n Frans Bauer, dat was zo'n ander persoon, zo'n lieve, heel gezellig zitten kletsen. Het was heel grappig en het was echt zo, begrijp je dit gesprek zo aan om niet te hoeven nadenken wat er straks gaat gebeuren. Gewoon blijf zo lang mogelijk met ons kletsen, want we moeten dit echt even wegduwen. Ja. Oh, een gitaar, ja, dan vertel. Hop, al die verhalen moet ik horen. Welke gitaren? En Gibson's uit 1952 en ik weet niet, hij heeft gewoon tonnen, zei hij ook, tonnen aan gitaren.
Oh, wauw. Wat grappig. Ik had altijd namelijk het beeld dat hij gewoon een zanger was. Maar niet dat hij ook daadwerkelijk gewoon kan spelen.
Ik had het gevoel toen hij dat allemaal aan het vertellen was, dat hij dat ook heel naar vindt. Dat mensen dat van hem denken. Hij had echt de behoefte om dat ons te vertellen. Want iedereen denkt dat ik dat niet kan. En dat kan ik heel goed. Maar het was enorm opschepperig. We dachten, gast, je hebt het echt niet nodig. Ze staan hier 1500 man op jou te wachten. Niet op ons. Op jou. Niet nodig. Zing. Dat is wat je kan.
Ja.
Niet ervan.
Oh, wauw. Wat een goed verhaal. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember! Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ja, ik moest dan denken aan... We hebben ook ooit een keertje in de voorstelling gezeten, dat we ook nog met een pauze. En dat we dat gevoel hadden, die zitten gewoon niet op ons te wachten. Die waren een uitverkochte zaal en daar gebeurde gewoon helemaal niks. Gewoon echt. En wij zaten in de kleedkamers. Zullen we gewoon die mensen hun geld teruggeven? Zij hebben er geen zin in. Dit worden helemaal leeggezogen. We hebben nu 3 kwartier gedaan. Die doet het overal, behalve hier blijkbaar. Mm-hmm. We kappen er gewoon mee. En dat doe je natuurlijk niet. Dus je staat hem weer op. En dan doe je inderdaad alsof je de status van Frans Bauer hebt. Of dat het nog steeds fantastisch was wat je gedaan hebt. En we speelden die laatste 3 kwartier. En we dachten, gaan we nog de foyer in of niet? Dat deden we altijd. Dat doen we nog steeds vaak. Gaan we gaan toch niet tussen die mensen staan. Om wat? om een overdovende stilte te horen? Nee. En uiteindelijk, ik weet niet wie van ons, maar iemand zei van, gaan we gewoon doen. Doen we altijd, doen we nu ook. Dan ook gewoon billen bloot en gaan. We hebben nog nooit zoveel cd's verkocht. Echt? Nog nooit. Het was zo bizar dat je denkt, want ook het slotapplaus was gewoon echt zo'n applaus. Dat je denkt, laat dat tijdens de fucking voorstelling zien.
Ja.
Maar, het was echt, het was zo, dat was, ik denk het tweede jaar of zo, dat was het moeilijkste dat we tot dan toe hadden gedaan. Dat je echt denkt, we stoppen hier gewoon weer. We kunnen het gewoon niet.
Ja, soms schat je het heel verkeerd in. En dat heeft deels soms te maken met het feit dat je heel weinig reactie terug hoort op een podium. Dat verschilt heel erg van podium tot podium, vind ik. Het heeft soms ook met je eigen vermoeidheid te maken. Als je wat vermoeider bent, pik je signalen soms misschien wat minder op. Maar we hebben ook ooit gehad dat wij een voorstelling speelden. Dat ging gewoon leuk, ging goed. En wij kwamen naar de pauze op.
Ja,
en de zaal was...
We kwamen op en er was gewoon niets. Gewoon, die waren ineens... We hebben een fantastische eerste set gespeeld. Gewoon te gek. We komen terug. Gewoon doodse zaal. Helemaal niks meer.
Ik dacht,
je kan toch niet verkeerd opkomen? Dat kan niet.
Dat kan wel. Je kunt prima verkeerd opkomen. Maar dat was niet wat er aan de hand was.
Ja, maar zonder kleren of zo. Dat je echt dat... We hadden nog geen grap gemaakt. En je voelde al... Niks.
Raar?
Ja. Ja, ik weet niet wie het moet...
Ik vertel het wel. Wij speelden in een theater waar ze aan het verbouwen waren. En ze hadden de zaal laten staan. En daaromheen was het grootste gedeelte afgebroken. En ze hadden noodruimte. En die werd verwarmd.
Zo'n tent
met zo'n kachel.
Ja.
En die werd goed verwarmd. En wat er gebeurde was dat er zijn mensen oud gegaan door de hitte. Twee mensen. En die lagen daar in die gang tussen het theater en die tijdelijke foyer. En die mensen die dus terugkwamen naar de zaal, die zijn allemaal daar langs gelopen.
Oh.
En ze wisten niet of die het gingen redden, want die zagen die waren echt oud. Waren oudere mensen. Ambulance die waren onderweg. Ja. En ze wisten niet of die nog leefden. Dus die mensen kwamen terug de zaal in en wij hadden niets gehoord.
Ik wou net zeggen, dan had niemand even van het theater. Van niks. Hey, de pauze duurt even een kwartiertje langer.
Was heel fijn geweest.
Hey, als je ze opkomt, we hebben tussen gehoord dat de twee mensen dat er oké mee gaat. Zeg het maar even. Dat vinden die mensen prettig. Oh, iets gewoon. En wij gaan we hebben een toffe eerste set, dus we gaan door. En je zag iedereen zo, hey gast, er zijn misschien wel twee mensen dood, hè, bij jullie show.
Precies.
Doe daar iets mee.
Want nu zijn jullie ook gewoon... De ongevoelige klootzakken
juist,
die daar
juist.
Coma aan voorbij gaan.
En wat ga je doen? Harder je best doen. Nog lolliger worden, toch? Ja, want je denkt, tandje erbij. Ja, het is zo gemakkelijk.
De Frans Bauer in jezelf.
Tandje erbij. Maar dat lukt niet meer, want die mensen... En toen vervolgens gingen tijdens die fucking ding... Ging een deur open. Toen zei... Dat wilde dan niet zo zeggen, gaat er niemand weg? Was er weer iemand uitgegaan? Die lag ook in die hal. Maar wij dachten, ja, er loopt gewoon niemand weg. Prima, oké, fuck it. Nu nog harder je best doen. Maar tussen waren er drie mensen waarvan zij niet wisten of die dood gingen.
En
wij waren daar de vrolijke Harry's aan het uithangen.
En op welk moment kwamen jullie erachter wat er aan de hand was?
Ja, de afloop.
Toen we
dus de afloop de foyer in gingen, zeiden mensen van... dit en dat is er gebeurd.
Ja, en de programmeur of programmeuse kan ook, weet ik niet...
De medewerker van
iemand van het theater. Van een willekeur. Dat is niet chic om... Het is niet leuk
nee, om te doen. Nee, dat is niet waar het is. Belangrijk.
Maar die kwam het vertellen. En... dan denk ik, waarom weten wij dat niet? Oh ja, en het was de eerste voorstelling waar het publiek evaluatieformuliers mocht
invullen.
Jongen. Op grond waarvan de volgende boeking wel of niet zou plaatsvinden.
Oh.
En dat was natuurlijk een dramatische score. Terwijl we hadden een fantastische eerste helft gespeeld. Helemaal te gek. Dak eraf. Echt, het was goed gevuld ook. Alleen... Bloody hot. Hadden wij zelf ook wel gemerkt natuurlijk. Je ging kapot daar. Het was, want
wij waren wel wat gewend met die SRV-wagen natuurlijk.
Ja, ja. Want ze hadden dus... Want het verhaal was... Daarom was het ook zo heet in het theater. Ze hadden een pelletbrander of een brander... die dus dingetjes verbrandde. Want alles was natuurlijk afgebroken behalve de zaal zelf. En die verwarmde de tent... waar dus de soort van foyer van gemaakt was en het theater. Maar de thermostaat, die hing in de tent... Dus dat ding ging stoken als een malle om die tent warm te krijgen. Maar ja, die stookte net zo hard dat theater. Dus dat was echt niet normaal heet.
Ja.
Dat was ook niet normaal heet. Maar ja, jonge goden, wij gingen niet uit. Maar ja, die mensen in de zaal, bij Bosjes. En je zag ook iedereen zo... Ja, op een gegeven moment gaat het gewoon...
Dat ook al is qua spelen, als het te warm is... Iedereen wordt gewoon loom en suf.
Ja, ja.
Maar wat zo maf was, wat echt zo'n... Het is zo'n nachtmerrie dat je komt terug van de pauze... en je voelt... er is iets anders. Maar what the fuck is er anders? Wat is er mis? En nu zou ik gewoon midden in... Want het was het tweede of derde jaar, weet ik veel dat we speelden. Nu zou ik gewoon, oké, stilleggen, vragen. Ik wil het nu weten, er is iets. What the fuck is er aan de hand? Kom, rij 1. Wat is er aan de hand? Dan hoor je dat. Kun je er iets mee? En dan kun je zeggen, misschien dat... ik zou het fijn vinden als een medewerker straks komt vertellen... Als het goed gaat, dan kunnen we daarna ook dat achter ons laten. Kunnen we door? Weet ik veel iets.
Ja.
Maar nu, dat bleef voor hen in de lucht hangen. En wij dachten... Hey, we moeten beter ons best doen, want we zijn nog niet grappig genoeg. We moeten nog meer.
Het is zo'n rare mindfuck voor iedereen. Want in de zaal denk je... Ja, maar jullie weten toch ongetwijfeld ook wat er aan de hand is. Waarom doen jullie zo wollig? Zij reageren niet, dus jullie gaan beter je best doen. Ja. Dan denk je... ze gaan gewoon... Ik denk niet dat je het als publiek kan benoemen met... Oh, zij staan nu nog meer, maar...
Je voelt dat
je merkt het wel dat er heel erg hard geduwd wordt.
Ja, er wordt nog meer gesleurd. En er wordt nog meer. Je gaat nog meer uit het publiek proberen te trekken.
En weet je ook nog dingen die er op dat formulier.
Nee, ik weet dat we gemiddeld op een krappe voldoende uitkwamen. Zo'n 5,8 of zoiets. Dat je denkt, ja, dat is gewoon.
5,8 is ook. Nou ja, ze zijn hier naartoe gekomen en ze hebben hun spullen uitgepakt.
Ja, dat was echt. Je voelde aan alles, dit is niet het moment waarop je dit moet doen. Come on, er zijn 3 mensen uitgegaan waarvan we niet wisten of ze nog leefden. Je hebt het ons vergeten te vertellen. Ja, en we hebben daar een hele tijd niet gespeeld. En uiteindelijk zijn we er weer een keertje geboekt. En zat de tent ineens voor 3/4 vol, terwijl het is een hartstikke grote tent. Het was echt misschien wel een van de best verkochte voorstellingen van het seizoen of zo.
Ja,
je denkt,
bizar.
Maar waarom komen ze daarin? Is dat dus blijkbaar goed of zo? Ja, echt. Dat is volkomen bizar.
Oh, sowieso vind ik het wel... Volgens mij zijn er nog maar weinig theaters. Ik heb het idee dat er een periode was dat het heel erg hip was... dat iedereen zo'n evaluatie invulde. En ik zie het nu eigenlijk niet zoveel meer voorkomen. Hebben jullie vaker gehad dat mensen... Want je hebt ook nog wel eens dat je dan achteraf ook echt gewoon...
Ja, dat je
de inhoud te zien krijgt, dingen eruit.
Ja, nee, we hebben het wel eens gehad. Het was ook niet superveel. Nee. Maar, en ik vind het ook wel ergens een waarde hebben... Maar heel eerlijk gezegd, ik vind het lastig. Want publiek kan elkaar remmen. Publiek kan op een vrijdag vermoeider zijn dan op een zaterdag. En dus minder meegaan. En het wordt afgekrikt op de artiest. En je kunt zeggen, dat moet de artiest dus weten te ondervangen. Dat vind ik ook zo. Maar het is ook een wisselwerking. Het is een beetje lastig. Ja,
we hebben het wel eens gehad met dat je een blind date bent. En dat dan mochten ze zo'n formulier invullen. Nou, daar komen mensen die komen naar een blind date. Die verwachten iets.
Die weten niet wie er komt spelen. Nee,
maar die verwachten wel iets natuurlijk.
Ja.
Er zijn mensen die... Want wij hebben ooit ergens... waar wij de blind date en we waren de eerste... waarbij het niet drama was. Dus niet een toneelstuk of iets anders serieus. En wij kwamen daar. Ja, die mensen zaten niet op ons te wachten. Die hadden iets heel serieus verwacht.
Op het toneel en nou hebben we in één keer dit.
Ja, totaal anders. Nou, daar kreeg je geen goede beoordeling van. Hoe goed je voorstelling ook is. We hadden een voorstelling die echt niet kon mislukken. Dat deed het altijd. En we hebben daar echt moeten knokken.
Ja.
Het lukte uiteindelijk wel. Dat je denkt, dit is, volgens mij hebben we het gered. We hebben ze mee en ze vonden het tof. Maar je voelde, we hebben het eerste uur gewoon het best moeten doen... om die mensen bij ons in het kampje te trekken. En dat is gewoon omdat ze ook iets verwachten.
Ja.
En hoe groot zo'n groep is. Want het was echt een grote, grote zaal. Daar zat ik 650 man in of zo. En ja, die zitten op iets anders te wachten. Want die hebben de afgelopen 4 keer toneel gehad. Nou, ben benieuwd wat er nu komt.
Ja, logischerwijs verwacht je het toneel. Ja.
Iets anders.
Ja.
Nou, die moeten even bijtrekken.
En hebben jullie het ook wel eens gehad... want jullie komen natuurlijk wel gewoon heel erg in de cabarethoek.
Ja.
Dat je ergens op een avond staat of in zo'n blind date programma... dat mensen denken, vanavond... dit wordt lachen, gieren, brullen... en we gaan vanaf minuut 1 gewoon grap krijgen. En dan is het opeens... we hebben liedjes waar weliswaar grap in zitten... maar we hebben opeens toch een beduidend andere vorm. En dat ze dan denken, maar dit is niet wat we...
Ja, dat verschil is minder groot, heb ik het idee. Volgens mij is daar niet zo vaak een probleem mee. Maar Cor, kijk mij...
Je voelt wel zeker op zo'n stand-up avond... Nou, kijk, Roel Seefburg doet het natuurlijk met zijn gitaar... dat die staat tussen stand-uppers.
Ja.
En dat werkt, omdat het op de een of andere manier bij hem heel goed past. Maar wij maken
en is ook maar in zijn eentje. Dat is in ieder geval nog...
Ja.
Ja, en hij is...
Qua samenstelling al vertrouwder.
Ja, dat is ook super logisch. Eén mic, één gitaar. En bovendien speelt hij natuurlijk ook zo dat hij... Dat de grap bepaalt het lied. Dus of hij wel of niet strak speelt. Terwijl wij maken gewoon ook muziek. Dus het is ook een lied vorm met twee of drie mensen. En dat is echt anders. Dus als je verwacht dat je meteen vanaf seconde één in een grap schiet, dan heb je een andere avond bij ons. Ja. En soms voel je dat. En zeker bij dat soort, ook hier in België gehad, dat we bij een met alleen maar Nederlandse comedians. Dus wij mochten dan wel afsluiten. Maar je voelde dat ze eigenlijk nog een comedian hadden verwacht. En gehoopt ook. En dat was gewoon wel knokken. Ja. Lukt wel, maar je voelt gewoon, wij moeten zoveel harder werken om die lach hieruit te peuren. Dat hebben die andere jongens niet hoeven doen.
Ja.
Maar we zitten wel, er wordt genoeg gelachen om het wel te rechtvaardigen dat het cabaret is. Dus het is, uiteindelijk lukt het wel. Maar je voelt op zo'n avond ook, dan moet je hard je best doen. Ga niet vanzelf.
En dat vroeg ik me net ook af, ik vergat het te vragen. Heb je wel eens gehad dat je, weet je, zeker in de shows met pauze, je kan natuurlijk zo het publiek verkeerd inschatten. Dat je denkt, oh, dit is een taaie avond, ze vinden er helemaal niks aan. Maar dat jij bijvoorbeeld denkt, nou, ze vinden er niks aan. En dat jij zegt, nou, volgens mij gaat dit gewoon prima of andersom.
Ja,
maar dat lijkt me zo, lastig is niet het goede woord. Maar als je natuurlijk met z'n tweeën speelt, heb je allebei ook nog een andere indruk van wat een avond is of doet.
Ja, ja. Nou ja, en je hebt een bril en jij ziet, soms kun je geen barst van het publiek zien. En als je ze dan niet hoort, zie je de lachende gezichten ook niet.
En dat ligt aan de schittering van het licht en niet aan jouw ogen. Ja,
nee,
okay.
Inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dat is, ja.
Ik heb lenzen, ik voel je.
Ja. Ja. Maar ja, dat soms denk ik dan van, nou, dat was gewoon prima. Dat je wat een ongelooflijk taaie scheid. Wat was dit? En dat ik dat helemaal niet had. En andersom heb ik ook wel eens, dan heb ik daar twee mensen gezien die de hele avond met de armen over elkaar hebben gezeten. En die zitten dan voor mijn gezicht. En die zuigen al mijn aandacht, want ik wil die twee aan het lachen krijgen.
Ja.
En dat wordt mijn focus. En ik ga net zo lang door gelachen hebben. En als het dan niet of matig gelukt is, dan heb ik een rotavond. Dan vind ik dat hele publiek volkomen kut. En Robert zegt, hè? Heb je wel gehoord wat ze deden? Luister. En ik weet dan, ik ben in die twee opgegaan.
Ja.
Die twee, die hebben
al
mijn energie.
Dat is echt een levensgevaarlijke valkuil. Ik denk dat iedereen hem kent, maar
ja,
je ziet altijd de mensen, je ziet nooit de mensen die plezier hebben. Je ziet die kerel die net op zijn horloge kijkt als jij de zaal in kijkt.
Maar dat vind ik dus het interessante aan dat je dus met twee bent of voorheen met drie.
Ja. Ja.
Dat je dat dus inderdaad kan voelen zo, oké, wacht even, maar dit lag aan mij, want ik ben alleen maar op dat chagrijnige echtpaar gefocust geweest.
Ja.
Terwijl de ander gewoon de rest van de zaal heeft gezien die het heel leuk had.
Ja, ja. Ik zeg dat nu alsof ik dat bestel. Als in, dat is een soort van, op dat moment denk ik, je hebt het gewoon verkeerd gezien, Robert. Het was gewoon een kut publiek.
Ja, jij overtuigt mij ook niet als je dat tegendeel.
Nee, maar dat is nee. En met z'n drie is het nog ingewikkelder, want soms heb je dan hebben we zo'n discussie. En ik vond het fantastisch. Wat een ongelofelijke bak. Ellen zat daar. En dan de nummer drie is met één van de twee eens, want ja, er zit geen andere geen tussenpositie of zo. En dat is nog veel nader, want dan denkt, ik denk wel, als die bedoel, ja, jij kan ook niet kijken. Dat is gewoon altijd dat is. Dus het is veel prettiger dat je gewoon nu twee, je zit in de auto in huis en de technicus rijdt niet met ons mee. Dus nou ja, dat is wat het is. Ik vond het kut. Oké, ik niet. Maar prima.
En wat is de laatste show die je kan herinneren waarvan of jullie allebei dachten, dit was een taaie, of waarvan juist één van de twee dacht, volgende tour slaan we dit theater over, en de ander dacht, dit was een prima show.
De laatste.
Dat vind ik lastig. Ik vergeet dat meteen.
Ja?
Ja, nee, we hebben het er op de terugweg over. En daarna ben ik dat kwijt.
Dat is echt ook een verschil. Want we hebben dat ook, dat als we dan de stoom afblazen in de bus, dan weet je ook, als je in je eentje naar huis rijdt, dan vreet je dit op tot je thuis bent.
Ja.
En dan moet je nog naar bed. En dat vreet nog meer.
Mm-hmm.
Dus het is ook zo dat de echt scherpe randjes, die heb je eraf gescholden tijdens dat je naar huis rijdt.
Ja.
En je kan dus ook
lekker.
Ja, dat is heerlijk. Je kan dus ook nuanceren. Ook als je op het podium dood bent gegaan, dan heb je altijd nog dat je weet, ik rijd niet alleen naar huis.
Ja.
En stom is nog steeds schatten we de dingen soms verkeerd in. Dat je denkt, dit was een taaie voorstelling. En dan heb je de snelste ovatie van het jaar. Dat je denkt, waarom? Waarom doe je dit nu en niet tijdens de voorstelling? Laat dat zien alsjeblieft. Moet wel van twee kanten komen. En dat is heel raar.
Ja, ja, ja.
En hoe dat werkt, weet ik ook niet. Maar en waarom mensen, ik heb ook het gevoel dat als er eenmaal zo'n, dat is het. Er komt zo'n moment dat mensen denken, oh, we lachen heel weinig. We maken bijna geen geluid. Dat is raar. Die andere mensen moeten eens beter geluid gaan maken. Niet dat je zelfs denkt, nou, misschien moet ik dat gaan doen. Dus en vervolgens komt er een soort van Dat voelen mensen ook. Dat je denkt, oh, wat een kutpubliek zijn wij.
Klapschaamte.
Ja.
Klapschaamte.
Ja, denk je, ja, we zijn echt rot publiek. Hebben ook eens mensen, ja, we waren echt taai, hè? En denk je, ja, je bent erbij te geweest, of niet dan? Kun je nu een verontschuldiging aangebieden dat jullie zo'n taai publiek waren? Shit in de zaal.
Ja, ja.
Doe er wat aan.
En wat je ook hebt, dat ken je vast ook wel. Vooraf komt dan de gastvrouw of de directrice of de programmeur komt naar je toe en zegt, ja, we hebben wel een beetje taai publiek hier. Dat is een beetje de volksaard. En daarvan hebben we geleerd, trek je daar helemaal niks van aan. Het gaat nooit op. Het is nooit wat je verwacht. Nooit.
Nee.
Drenthe. Precies die waarschuwing. Nou, ze hadden een taai fliek. En we hadden toevallig daarna een interview met iemand van de lokale krant. En dat stond uiteindelijk als kop. Drenthe, stugge mensen, het zijn net dansende Italianen. Zoiets, of iets, zoiets. Was die, ja. Was echt, het ging los. Ging helemaal het dak eraf in Drenthe. En we dachten, en we kregen dus echt zo'n waarschuwing. Nou, verwacht er niet te veel van. Het is gewoon stug volk. Leg de lat niet te hoog voor jezelf. En was te gek.
Ja.
En dan kom je op een andere plek waarvan je denkt, nou, hier, je hoeft een kwartje erin te gooien en het ontploft. En dat je denkt, holy fuck. En dat ze dan, ja, ik weet niet wat er in ons was, maar we waren zo taai. Ja. Waarom? Jij was erbij, toch? Wij hebben ons best wel gedaan.
Ja, al kan ik me wel voorstellen, ik heb het ook wel gehad hoor, dat ik, en ik heb het vaker gehad met Engelstalige comedians, waarbij ik gewoon op basis van het materiaal en de grappen denk, ik kan me heel goed voorstellen dat in een internationale context, dat je applaus krijgt op deze grap. Omdat internationale publiek gewoon veel toegevelijker over het algemeen is dan het Nederlands publiek. Ik wil dan ook echt wel lachen. En me toch inderdaad klapschaamte of lachschaamte. Dat je toch al minder luid. Al probeer ik me daar ook niet door te laten remmen. Maar dat ik wel merk, ik weet dat jij meer had verwacht. En dat dit op veel meer recht had.
Ja.
En wij hebben het collectief niet waargemaakt. Dat je achteraf dan toch de neiging voelt om te zeggen, hey, omdat het ook een soort manier is om te zeggen, maar ik vond het heel erg leuk en ik vond dat jullie meer verdienden.
Ja.
En jullie kregen het niet vanavond. Of je kreeg het niet vanavond.
Toch is het best lekker als je dat dan zegt, hè?
Ja.
Nou ja, wij zijn volgens mij ook geen tof publiek. Als wij in een zaal, als ik bij collega's in de zaal ga zitten, zorg ik dat ik ergens onzichtbaar zit. Want ik zit ook niet keihard te lachen. Zelden. En dat is ook omdat je kijkt als maker, dus je kijkt net iets anders. We hebben net een montagedag gehad. Er zit de regisseur, de decorbouwer en de lichtman zit in de zaal. Nou, dat is even een taaie voorstelling. En dan moet je hem wel helemaal spelen en doen alsof er gelachen wordt. En die zitten gewoon te noteren. Terecht, dat is de taak
ook. Want dan doe je je voorstelling zodat zij weten of stukken op een andere plek moeten en hoe het decor eruit moet en het licht. En, oh, dat moet ook de hel zijn.
Ik loop dan de hele voorstelling ook zelf daar meta-commentaar op te geven om mezelf enigszins rechtop te kunnen, rechtop te kunnen blijven staan. Want je gaat ook kapot ergens. En ik denk ook als wij in de zaal zitten, We hebben bij Joep, de laatste keer dat we samen zaten, was bij Joep van Dijk. Waanzinnig mooie voorstelling. We hingen aan zijn lippen. En ik denk niet dat we vaak hardop gelachen hebben. Maar we vonden het echt fantastisch.
Ja.
En dan denk ik daarna, wij zijn ook gewoon kutpubliek. Gewoon, en wij zijn, als je een zaal vol hebt met ons, shit jongen, dan heb je echt een waardeloze avond. Dus het is ook heel lastig om dat publiek de schuld te geven. Want wij zijn ook niet.
Nee, maar wij zijn natuurlijk wel mensen die ook aan het analyseren zijn. En dat doet een gemiddelde bezoeker niet. Dus ik vind dat de gemiddelde bezoeker schuldiger is dan wij.
Ja, dat is ook waar. Ja, dat vind ik ook. Ja. Nee, het is, ja, zeker.
Ja, nou ja, ik ben me er zelf van bewust. Dus ik heb wel vaak, als ik in de zaal zit bij iemand, dat ik wel, ik ga niet lachen om het lachen, zeg maar. En ook in deze podcast niet. Maar wel, als ik het grappig vind, probeer ik
dat wel
toe te geven.
Ja, precies.
Dat klinkt heel stom. Dit is ook wat er misgaat. Ik probeer toe te geven aan de impuls om te lachen. Want dan lach gewoon.
Ja. Daar zit al een soort van metaknopje aan, dat je bewust bent. Ja, maar dat is natuurlijk ook, ja, dat is wat het is. Je zit te kijken en je denkt, wow, dit was gaaf. Maar dat is niet wat die maker beoogt.
Nee.
Dat iemand denkt, oh vet, dit was een goede grap. Nee, je moet gewoon vlot dat ontspannen moment hebben. Dat je echt lacht.
Ja.
En wij denken, wow, vette grap. Nou, dat is niet cool.
Nee, maar het publiek denk ik onbewust al af en toe denken, oh, maar nu is het gênant als ik heel hard lach. Want de rest lacht niet heel hard. Of dus weet je, met al die betonstorters, er moeten er ook tussen hebben gezeten. Die denken, ik vind het heel erg grappig.
Zeker.
Maar die denken, oh, mijn collega's vinden het allemaal heel kut. Ja.
Ja, nou, maar dat is natuurlijk hetzelfde als overal. Als mensen zich geremd voelen om te reageren zoals ze willen reageren, dan houden ze elkaar in de tang.
Ja.
En op het moment dat ze wel gaan lachen, dan steekt het elkaar aan en dan werkt het.
Ja, ja precies. Als je in de zaal zit en er zit dan op rij 2 iemand die voortdurend zo keihard lach heeft als er een dat is heerlijk, want je weet gewoon, die begint, daar valt hij erna. Prima.
Absoluut.
En dan wordt één groep en die moet elke keer mee eigenlijk.
Ja.
Kunnen we jou betalen? Mag je elke keer mee. Hoef je niks te doen. Alleen maar te lachen.
Wou je nog een veel? Want ik heb er nog wel eentje. Walhalla had een benefietavond. daar werden de gefortuneerde Rotterdammers uitgenodigd om de beurs te trekken voor dat fantastisch mooie theater. En daar was een programma met, ik weet, Jentel en de Boer nog. En we speelden daar een heel diverse line-up. De mensen, het publiek in smoking. Nou, zag er waanzinnig uit.
Dik, mooi tafel met eten. Dat was gewoon fantastisch.
Het was echt Rotterdammers met die daar ook gewoon konden, geld. Echt geld konden doneren.
Er gaan bij mij nu al een paar alarmbellen af. Maar ga verder.
Oké. wij speelden daar een kort setje. En dat was heel leuk. En toen gingen wij het nummer...
De verslagen blik nu ook bij jou.
Toen gingen wij het nummer Amsterdam spelen.
En, waarom?
En, nou, nee.
Nou, dat is,
ik weet niet de waarom, wat de inhoud is.
De waarom is... Nee, ja, goed.
Ja, sorry. Ga verder.
Omdat dat nummer ontzettend leuk is voor Rotterdammers.
Oké.
Enorm anti-Amsterdam.
Oké. Ja.
Het lied gaat eigenlijk over dat Amsterdam, dat iedereen denkt dat alles uit Amsterdam komt. Dat het daar alles is bedacht of voor het eerst gedaan. Of, nou ja, en ze claimen ook allerlei bekende Nederlanders. Ramse Shaffi, Herman Brood, alsof het Amsterdammers zijn. Die komen er allemaal niet vandaan. Vondel komt niet uit Amsterdam. Nou goed. Dat gaan ze leuk vinden.
Ik weet nog van mijn middelbare schooltijd dat iedereen ging studeren. Mensen die 2 weken in Amsterdam woonden, waren al Amsterdammers. Weet je wel? Die praten al anders en waren anders en keken neer op de provincie. En nou goed, Cor kwam niet verder dan halverwege de aankondiging van het nummer. En ik weet niet of je de Blues Brothers gezien hebt, maar dat kippengaas wat daar zit, hadden wij ook moeten hebben. Er kwam namelijk een stokbrood van het...
Van achteruit de zaal.
Achteruit de zaal. Wham,
op het woord Amsterdam, hè. En dat was niet het laatste etenstukje dat kwam. Dus dat was echt zo. En dus ik moest zeggen, nee, maak je geen zorgen. Ik heb het woord Amsterdam nog genoemd, maar het komt goed. Echt waar, echt waar. Alleen, dat was ingewikkeld.
Waarmee meteen ook de clue van het punt van het nummer om zeep was geholpen.
Ik dacht, als we nu beginnen, zonder dat we van tevoren zeggen, hey, het komt goed. We gaan uiteindelijk worden het anti-Amsterdam. Maak je geen zorgen.
Ja, dan gaat de soep naar het stokbrood ook
dan
nog.
Precies, dan komt de rest van het eten op die tafel. Dan komt de tonijnsalade naar ons toe. Ja, echt. Maar ook super chic volk. Hè. Dat is nog even super chic volk. Ja. Allemaal smoking en gewoon bulken van het geld. Met allemaal luxe bedekte tafels en zo'n stokbrood. Zo. Op het woord Amsterdam. Dat was het, meer was niet nodig.
Nee.
Ik ben nu een beetje trots op mezelf dat ik uit pure onwetendheid al had geïllustreerd wat de reactie is van mensen op het woord Amsterdam.
Ze eten zware gooien. En zo zagen ze er niet uit. Het was niet dat je denkt, nou, die gaan zelfs met eten gooien.
En hebben jullie het nummer afgemaakt? Of ben je afgegaan met je gitaar onder de brood in de soep?
Nee, we hebben het gewoon... Nee, ja, we hebben dus en gezegd... We hebben de clue alvast verklapt. Want natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op. Dat je de clue van een... Want het is ook één grote
grap. Hij blijft behouden, hè? Hij blijft behouden de clue moeten verklappen.
Gaan de messen deze kant op. En vorige keer, of zo. Die stokbroden, dat was het voorafje. Toen was de stemming enigszins bedaard. En toen uiteindelijk... ze snapten allemaal de grap. Dus het was... uiteindelijk lukte dat. Maar het was echt dood. Er ging gelijk zo'n paar van die koppen... Krak en stokbrood. Vlot. En gaan.
Ja,
het is wel uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dus het is misschien niet de ergste missen, maar super spannend.
Goed verhaal. En hoe ging dit normaal dan? Want dit is een nummer wat jullie vaker speelden, neem ik aan.
Ja.
We hebben hem ook in Amsterdam gespeeld. Daar is de reactie eigenlijk heel goed. Mensen denken natuurlijk, hey, leuk, een nummer over Amsterdam. En dan vervolgens wordt eigenlijk alles gefileerd.
En wat daar wel bij is, is dat... want het is volgens mij zelfs ook een regel uit een heel oud nummer van Agda en de Munnik. En ik moet hem parafraseren, want ik weet hem niet letterlijk. Maar die is ook wel allemaal echt Amsterdammers. Al kwam geen van ons er echt vandaan. Het leuke is ook, denk ik, aan zo'n nummer dat iedereen denkt... Oh, haha, wat grappig. Dit gaat over al die andere import-Amsterdammers, maar niet over mij.
Ja. Nou ja,
waar het natuurlijk wel over gaat. Maar
ja. Nou ja, het soort begon dat wij bij het AKF stonden... dat iemand die bij het AKF werkt zei... Ja, alle mensen die in Nederland op het podium staan... die hebben wij natuurlijk ontdekt. Want iedereen heeft zich gewoon een keertje ingeschreven voor het AKF.
Ze zijn allemaal bij ons begonnen.
Allemaal bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival begonnen. Ja.
Oké. Ja, is oké. Dus als je ooit in, ook als je niet in de voor ons bent gekomen, maar je hebt je wel ingeschreven, ja, dan ben je wel bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival begonnen. En toen dacht ik, ja, dit is een symptoom van een probleem. Daar moet een lied over.
Heel goed.
Ja.
Top. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Yes, leuk man.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!